Daarna openen wij de Heilige Schrift en we doen dat vanmiddag in de eerste brief van de apostel Johannes. We lezen uit het eerste hoofdstuk, we beginnen bij vers 5 en we lezen door tot het vijfde vers van hoofdstuk 2. Dus 1 Johannes 1 vanaf vers 5 tot en met hoofdstuk 2 vers 5.
En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van onze Heere Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. En die daar zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En indien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn.
Als antwoord op de prediking, gemeente, zingen we het laatste vers van Psalm 32. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Psalm 32, vers 6, na de prediking. In het slotgedeelte van deze psalm, gemeente, vinden we, en dat is het thema voor de prediking, goddelijk onderwijs. Goddelijk onderwijs. Allereerst horen we een belofte. We horen ook een waarschuwing. En we horen een oproep. Dus goddelijk onderwijs, een belofte, een waarschuwing, een oproep. Nou, het is ons wel duidelijk geworden, gemeente, in het lezen van deze psalm vandaag, dat de vergeving van de zonden het hart van het evangelie is. Dat is ook het middelpunt van deze psalm, het wonder. Dat God je de zonde niet toerekent. Dat God je schuld bedekt met het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar David laat in deze psalm ook zien hoe dat direct doorwerkt in het dagelijks leven. Want hij zegt vanmiddag in vers 8 in onze tekst, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. En ik weet niet of u al wel eens wat nauwkeuriger naar deze psalm hebt gekeken, maar dan komt u tot de ontdekking dat er twee mogelijkheden van uitleg zijn. Allereerst dat de Heere hier aan het woord is, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan moet. En dat de Heere sprekend wordt ingevoerd. Maar er is ook een andere uitleg die zegt, hier is David zelf aan het woord. Die als koning op de onderwijzer en de leraar van zijn volk wordt. Nadat hij heeft ondervonden wat het betekent om de vergeving van de zonden opnieuw te mogen beleven. Na alles wat er in zijn leven gebeurd is. En hij zegt het tegen zijn volk, ik zal u onderwijzen en leren van de weg die gegaan zult. Nou, voor beiden is eigenlijk wel wat te zeggen gemeen. En ik denk uiteindelijk ook niet dat we een keuze hoeven te maken, als we maar beseffen dat uiteindelijk de Heere door David heen spreekt tot het volk van Israël. Uiteindelijk is het de Heere die David onderwijst en die David gebruikt om het volk te onderwijzen. Goddelijk onderwijs. Dat geeft de Heere aan David. Dat geeft de Heere aan zijn volk. Ik zal u onderwijzen en u leer van de weg die gegaan zult. Wat betekent dat? Wat wordt er bedoeld met de weg? Dat kun je natuurlijk heel algemeen invullen in de zin van de Heere, die wijst je de weg die je door dit leven gaat en hij helpt je om keuzes te maken en beslissingen te nemen. Zeker, dat zit er ook in. Maar als David hier spreekt over de weg die gegaan zult, dan heeft dat heel nadrukkelijk te maken met het eerste gedeelte van de psalm, waar we vanmorgen heel in het bijzonder bij hebben stilgestaan. David heeft immers gezegd: welzalig de mens in wiens geest geen bedrog is. Dat je eerlijk wordt voor God. Dat je je zonden beleidt. Dat is de weg tot de vrede met God. Dat is de weg die u moet gaan. Want wat David ondervonden heeft in zijn eigen leven, na die zwarte bladzijde in het leven met Bathsheba en Uria, waarin hij de zonde bedekte en waarin hij de zonde verborg en waarin hij de zonde voor God niet beleed. Daarin ligt nu niet alleen voor David, maar voor heel het volk van Israël, nu goddelijk onderwijs. Dit is de weg die u moet gaan, elke keer weer opnieuw. Niet je zonden verbergen, niet je zonden bagatelliseren, niet doen alsof de zonde niets is, ook in het leven van de genade niet. Juist in het leven van de genade niet. Want als je je zonde wel verbergt en als je de zonde niet eerlijk beleidt voor God, dan heeft dat zijn gevolgen voor je geestelijk leven. Dan wordt het donker in je ziel. Dan gaat de Heer zijn aangezicht verbergen. Met andere woorden, ga die weg elke keer weer. Die weg van de schuldbelijdenis. Want als wij zeggen, zegt de apostel Johannes, dat we geen zonde hebben, dan is de waarheid niet in ons. Die weg moet u gaan, gemeente. Niet alleen onderweg naar het avondmaal toe, in de voorbereidingsweek. Als je bidt om het ontdekkende licht van de Heilige Geest, om je zonden te kennen en te beleiden en zo de vreugde van de vergeving opnieuw te mogen ervaren. Ook na de avondmaalzondag is dat de weg die u gaan moet. Dagelijks de toevlucht nemen tot het bloed van de Heere Jezus Christus. Want er is immers geen dag dat we zijn bloed niet nodig zouden hebben. Elke dag zondigen we nog. Elke dag is er de strijd tegen de zon. Maar dan is dit het machtige evangelie op deze avondmaalzondag, dat we ook in de komende tijd elke dag de toevlucht mogen nemen tot het bloed van de Heere Jezus Christus. Is dat geen machtig wonder? Dat de Heere ons nooit terugstuurt en zegt: nou ben je al zo vaak bij mij gekomen om vergeving van de zonde, nou is het wel een keer klaar. Dat juist het avondmaal ons er vandaag van verzekert. Dat het bloed van de Heere Jezus Christus elke dag beschikbaar is. Wanneer we 's avonds onze knieën buigen, de dag overdenken, onze zonden moeten belijden en zeggen: Heere, ik heb niet geleefd voor u zoals ik zou moeten leven. Ik heb lang niet altijd uw eer op het oog gehad. Ik heb ook zo vaak weer gedacht alleen maar aan mezelf en aan mijn eigen belang. En ik heb niet gedaan wat ik moest doen ten opzichte van mijn naaste. Wat kan een mens soms altijd weer zo vol zitten van zichzelf en zo weinig aan God en aan zijn naaste denken? Maar de Heere zegt: dat mag je nou concreet elke dag voor mij beleiden. Elke dag mag je komen tot de troon van de genade om vergeving te ontvangen. Er is geen dag dat het bloed van de Heere Jezus Christus er niet zou zijn. Neem dan dagelijks de toevlucht tot het bloed van de Heere Jezus. En beleid uw zond. En waak ervoor om het alleen maar in algemene termen te doen, zodat het alleen maar een gewoonte wordt om uw zonden te beleiden. Maar neem er de tijd elke dag voor om concreet uw zonden na te gaan en ze te leggen voor Gods aangezicht, opdat hij het bedekt met het bloed van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus is onze middelaar. Dat laat het avondmaal zien. En we mogen ook in de komende tijd, nu na het avondmaal, steeds weer tot hem gaan. En van zijn bloed gebruik maken tot vergeving van al onze zonden. Maar dan zou er misschien vanmiddag iemand ook in de kerk kunnen zijn die zou kunnen zeggen, ja dominee, dat is dan eigenlijk wel een hele makkelijke manier. Je zondigt en je vraagt elke avond weer om vergeving en zo gaat het elke dag. Maar weer, dreigt dan niet het gevaar dat je de zonde dan eigenlijk niet zo zwaar meer neemt en dat je bij jezelf gaat denken, nou ja, God vergeeft toch wel? Dat kan natuurlijk een gevaar zijn. Maar dat is niet wat David bedoelt. En dat is niet wat de Heilige Schrift ons leert, gemeente. Want het gaat niet alleen maar om de vergeving van de zonden die we als een wonder uit de hand van de Heere mogen ontvangen. Maar het gaat ook om de uitwerking daarvan. En dan kom ik weer even bij wat we aan het begin van deze psalm zagen. En wat ook aan het slot van deze psalm in onze tekst ook weer terugkeert. David zegt, die mens is zalig in wiens geest geen bedrog is. Dat betekent dat het erom gaat dat je oprecht voor God wordt. En dat woord wordt ook gebruikt aan het slot van deze psalm. De oprechten van hart. Die worden aangesproken om de Heere te loven en te prijzen. Dat is waar David nou naar verlangt. Naar oprecht zijn. En dan denk ik aan wat de Heere Jezus zegt tegen Nathanael. Als die hem onder de vijgenboom ziet zitten, ziet waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Wat betekent dat? Betekent dat zo iemand dan zondeloos is en dat Nathanael nooit een zonde heeft gedaan? Betekent dat Nathanael dan altijd ook eerlijk is geweest en nooit op een leugentje te betrappen was? Nee, dat zegt dat woord niet. Dat woord bedrog, dat betekent dat Nathanael uit één stuk is. En dat zijn hart verlangt om voor God te leven. Kijk, en dat is nou wat David hier onder woorden brengt, gemerkt. Dat is wat hij bedoelt als hij zegt, ik zal u onderwijzen van de weg die gegaan zult. Dat is de weg. En dan gebruik ik die woorden maar even, zoals Calvijn dat ook zegt in zijn institutie, als het gaat om de rechtvaardiging en de heiliging. Die horen bij elkaar. Dat zijn tweelingzusters van elkaar. Met andere woorden, die kun je niet van elkaar scheiden. Wie de vergeving van de zonde ontvangen heeft, wie leeft van het wonder van de genade, dat God al je zonden bedekt met het bloed van de Heere Jezus Christus, die wordt door de Heilige Geest van binnenuit veranderd en die verlangt ernaar om voor de Heere te leven, uit één stuk, zonder bijbedoelingen. Die zegt, Heere, laat mijn leven toch in uw dienst besteed mogen worden. En als ik dan psalm 51 ernaast leg, gemeente, een psalm waarvan je kunt zeggen, die heeft David in diezelfde periode gedicht. Na alles wat er gebeurd was met Bathsheba en Uria, we hebben dat vanmiddag ook gezongen met dat vers uit psalm 51. Dan bidt David, Heere, neem toch alstublieft uw heilige geest niet van mij. Verwerp me van uw aangezicht niet. Heere, die heilige geest, die kan mij alleen op het rechte spoor leiden. David, die bidt om een rein hart. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. David, die heeft ervaren, als je aan jezelf wordt overgelaten of je gaat je eigen weg zonder de leiding van de heilige geest, dan kom je helemaal verkeerd uit. Dan wordt het donker in je hart. Vanwege de zonden die je doet en die je niet beleidt. David zegt, het moet anders. David zegt, het gaat erom dat de Heilige Geest ons leert om in de wegen van de Heere te gaan. Om oprecht voor God te leven. en oprecht wil zeggen. Uit één stuk, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb, oprecht, zonder bedrog. Nogmaals, dat betekent niet dat je zonder zonde bent en dat je geen zonde meer doet. Want wij struikelen elke dag in velen. Maar dat het oprecht je bedoeling is om voor de Heere te leven en tegen de zonde te strijden. En dat je voor het aangezicht van de Heere kunt zeggen, Heere, u weet toch hoe het in mijn hart en in mijn leven ligt. Er is toch een diepe verlangen dat u zelf hebt gewerkt om voor u te leven, om in uw geboden, naar uw geboden te leven, om in uw wegen te gaan. De apostel Johannes die zegt dat misschien met iets andere woorden, maar die bedoelt hetzelfde. Die zegt, als wij hem lief hebben, als wij de Heere lief hebben, dan is dat daaraan te herkennen dat we zijn geboden bewaren. Nou, mag ik dat nou vanmiddag vragen? Hebt u zoveel weer van de waarde van de Heere Jezus gezien en van het wonder van de vergeving, dat in u en in jouw hart dat verlangen versterkt is om voor de Heere te leven? En dat je zo de kerk vandaag uit wilt gaan en het leven weer in, terwijl je ook wel weet dat de praktijk soms zo weerbarstig kan zijn. Maar Heere, dit is mijn verlang. Om voor u te leven. Als die dichter van Psalm 119, dat in die lange psalm aan één stuk door maar onder woorden brengt. Heere, ik verlang ernaar om in uw wegen te gaan. Hoe lief heb ik uw wet, want zij is mijn betrachting de ganse dag. Heeft het offer van de Heere Jezus, dat u en jou vanmorgen voor ogen geschilderd is en ook vanmiddag in de bediening van het avondmaal, heeft dat het verlangen aangewakkerd en versterkt om in de weg van de Heere te gaan? Gods geboden te doen uit dankbaarheid. Nee, niet om er wat mee te verdienen, maar omdat God zo goed is. Die al je zonden vergeven heeft. Wie is er dan? Die al mijn liefde waardig is. Dat is toch Hij. Deze God. Is dat ons gebed vanmiddag? Heere, doe mij op het pad van uw geboden gaan. En schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Want daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Kijk, en dan mislukt dat elke keer wel weer. En je hebt het gevoel dat je zo'n kind bent op school dat een tekening heeft gemaakt. En uiteindelijk dan zegt de juffrouw of de meester, dat is niet goed. Je moet het weer opnieuw doen. En dan wordt dat papier in elkaar gefrommeld en in de prullenbak gegooid. En dan moet je het weer opnieuw gaan doen. Dat gevoel kun je soms ook zo vaak hebben in het leven van de genade. Dat je steeds weer opnieuw moet beginnen. Omdat je het elke keer ook weer verprutst. Inderdaad, wij worden niet volmaakt. Zonder bedrog, dat betekent niet dat we geen zonde meer doen. Maar dat we elke keer toch weer opnieuw beginnen, omdat het ons verlangen is. Heere, u bent al mijn liefde waardig. Heere, wilt u zelf dat uw Heilige Geest mij vormen naar het beeld van de Heere Jezus Christus, om uw lief te hebben boven alles en ook mijn naaste te dienen. En zo u te mogen blijven dienen. En dan zegt de Heere vanmiddag, gemeente, dat hoef je niet in eigen kracht te doen. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal u onderwijzen. En hebben wij als Nieuwtestamentische gemeente niet een, laat ik het zo vanmiddag mogen zeggen, een leraar van de Heere Jezus ontvangen die het ons wil leren, elke dag weer opnieuw. De Heilige Geest, die ons gegeven is om in al de waarheid te leiden. En in de waarheid leiden, dat betekent niet alleen maar, gemeente, dat je veel van de waarheid weet en dat je veel van de Heere leert kennen. Maar dat betekent ook dat je in de waarheid gaat leven en naar de geboden van de Heere gaat leven. En die belofte heeft de Heere Jezus aan zijn discipelen gegeven. De Heilige Geest die zal u leiden. En hij laat het vandaag ook zien aan de avondmaalstafel. Hij heeft de levendmakende geest verworven om ons te leiden. Opdat we zijn volk zouden zijn. Opdat we hem zouden dienen als een koninklijk priesterdom. Om de deugden van hem te verkondigen. Die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. We mogen een beroep doen op de Heilige Geest, gemeente. Die de Heere Jezus verworven heeft. In de strijd tegen de zonde. In het leren onderscheiden of de geesten uit God zijn. In het gaan in zijn weg. De Heilige Geest wil ons leiden. De Heer Jezus die zegt. Zal de Vader in de hemel de Heilige Geest niet geven. Aan degene die hem bidden. Een avondmaalganger gemeente. Die het wonder van de genade beleefd heeft en verstaan heeft. Dat is een biddende avondmaalganger. Die zegt, Heere, neem uw Heilige Geest alstublieft niet van mij. En laat mij door die geest geleid worden elke dag. En laat ik ervoor bewaard worden om de Heilige Geest te bedroeven. Want het is de Heilige Geest waardoor ik verzegeld ben tot de dag van de verlossing. We hoeven niet in eigen kracht voor God te leven. God heeft zijn geest gegeven. God zegt, ik zal raad geven. Bij de Heere kun je terecht. Elke dag. Om zijn lijden. Om zijn troost. Om zijn onderwijs. Om zijn heilige geest. De Heer is altijd beschikbaar. Hij is de beste raadgever die er is. Hij is de beste adviseur die er is. En hij is niet alleen maar iemand die adviseert en zegt ik zou het zo doen of ik zou het zo doen. Maar hij gaat er onszelf in voor. Deze Heer Jezus Christus. Die gaat ons vol. Met zijn heilige geest. Zo wil hij ons ook in de komende tijd leiden gemeente. Dat er iets zichtbaar mag worden. Van dat wonder van de vergeving in ons dagelijks leven. Dat we voor God gaan leven. Dat we hem zullen volgen, de Heer Jezus Christus, in ons dagelijks leven. En dat het aan ons te zien is, dat we vandaag in de Maranatha-kerk het avondmaal hebben gevierd. Is dat ook uw gebed? Is dat jouw gebed? Dat anderen om je heen er iets van zien, wat je vandaag van de Heere ontvangen hebt. En dat dat ook anderen weer jaloers mag maken. En dat dat weer aantrekkingskracht mag hebben op anderen. Om ook de Heere te zoeken en de Heere te kennen. Misschien zitten er vanmiddag ook wel mensen die geen avondmaal gevierd hebben. En dat kan om verschillende redenen zijn. Misschien worstel je er ook wel mee. Misschien denk je nou wel in de nabetrachtingsdienst. Was ik nou maar wel gegaan. Maar je durfde niet, omdat je zag op jezelf en op je zon. En je kreeg voor je besef niet de vrijmoedigheid om te gaan. Maar kijk nou eens even terug. Zeker, u en jouw zonden zijn ontzettend groot. Daar doe ik helemaal niks van aan. Maar heeft de Heere nou vandaag niet laten zien dat het bloed van de Heere Jezus veel krachtiger en sterker is dan al onze zonden bij elkaar. Dat zijn bloed al onze zonden kan bedekken. Zul je dan aan de Heere vragen of hij je verder wil leiden? En als hij het geeft bij een komende avondmaalsbediening, dat je zoveel in de Heere Jezus mag zien, dat je niet meer in je kerkbank kunt blijven zitten. Zul je bidden om die trekkende kracht van de Heilige Geest die ons in al de waarheid zal leiden. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Dat betrekken op het oog van de Heer. Dat betekent dat hier de Heere die in liefde op ons neerziet. En ons zo ook vasthoudt en ons bewaart. Als ik aan deze tekst denk, dan moet ik altijd denken aan wat ik lees in het Nieuwe Testament van de Heere Jezus na de verloochening van Petrus. Dat hij zich omkeert en Petrus aanziet, oog in oog, staat Jezus met Petrus. En in dat oog van de Heere Jezus, daar leest Petrus die goddelijke trouw van de zaligmaker, die hem vasthoudt, die hem tot inkeer brengt, die hem weer tot bekering brengt om eerlijk zijn zonde te belijden en zo ook verder achter Jezus aan te gaan. Mijn oog zal op u zijn. Dat betekent dat de Heere je nooit loslaat. Dat als je van dat wonder van de vergeving gaat leven, dat de Heer je voor eeuwig voor zijn rekening heeft. Hij is immers de herder die zegt, niemand zal de schapen uit mijn hand rukken. Is dat geen geweldige belofte die de Heer vanmiddag geeft, ook voor de komende tijd? Hoe het ook gaat in uw leven, waar je ook mee te maken krijgt na het avondmaal, mijn oog zal op u zijn. Er is geen enkele dag en geen enkel uur dat ik niet in liefde op je neerzie. En dat ik je bewaar en bescherm. Zelfs al zou het zo ver moeten komen dat de dag aanbreekt dat je sterft. Want ik ben de levende Christus die dood geweest is en die leeft. Ik ben die Christus die zit aan de rechterhand van de Vader. Hij is de biddende hoge priester voor zijn kerk. Hij draagt ze op het hart. Mijn oog zal op u zijn. Zouden we ons niet meer die rijkdom moeten realiseren, gemeente? Dat we van dag tot dag onder zijn wakend oog leven. En zouden we niet meer ons moeten verheugen in zijn werk voor ons, ook vandaag en in de komende tijd. Hij, die hoge priester, die aan de rechterhand van God is, die op de troon van God zit, die regeert tot in eeuwigheid, die alle dingen voorbereidt op de dag van zijn wederkomst, om zijn volk straks te laten delen in de volheid van het Heil. Zo ziet de Heere Jezus naar allen die hem volgen. Hij is bezig met zijn voorbereiding, omdat we straks zullen mogen delen in het volle Heil. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat door geen mensenkind aanschouwd is. En wat nooit in een mensenhart is opgeklopt. Maar wat hij bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Ziet u nou hoe geweldig en heerlijk het is om met David deze God, deze vergevende God te mogen kennen. Kijk, en dat wil David nog eens een keer onderstrepen als hij ook nog een waarschuwing richt aan deze psalm, aan mensen die hun zonde niet beleiden en hun zonde verbergen, die geen oprecht berouw hebben. Hij spreekt ze aan en dat doet hij onder het beeld van een paard. En hij vergelijkt zulke mensen met een paard en met een ezel die een bit, die een beugel in hun bek hebben, in hun mond hebben en die dan door de teugels in bedwang worden gehouden. David denkt aan een koppig paard dat zich verzet. Ja, zo kun je ook tegen God verzetten. Is er nog iemand hier in de kerk die zich tegen God verzet? Die uiteindelijk weinig van de Heere moet hebben en denkt, laat die dominee nou maar praten wat hij zegt, maar ik ga toch mijn eigen gang. Dan zegt God het vanmiddag nog eens een keer heel duidelijk. Geef je verzet toch alsjeblieft op. Word eens eerlijk voor mij. Word eens eerlijk tegenover jezelf. Beleid je zon. Ga niet op deze weg verder. Ga niet tegen beter weten in verder. Je weet beter. Hoe zul je straks voor God verschijnen? Als je de weg wel hebt geweten waar het niet hebben wandeld. Hoe zul je ontkomen? Als je op zo'n grote zaligheid, zo'n grote zaligmaker, die u en jou vandaag voor ogen getekend is, als je op hem geen acht geeft. Als je doorgaat, jezelf verhardt. Wat moet God doen om je tot inkeer te brengen? Denk aan koning Manasse. die het ook heel goed wist van zijn vader, de weg van de Heere, maar hij ging zijn eigen weg. Hij diende de afgoden. Hij volgde het plezier van zijn eigen zondige hart. Totdat hij in Babel terechtkwam in de gevangenis. Toen kwam hij tot bekering. Dat was ervoor nodig om hem op de knieën te krijgen. En nu zegt de Heere vanmiddag, laat zulk een dwang voor u en jou niet nodig wezen. Onbekeerd, bekeer je tot mij. Ik heb geen lust in je dood. Als je zonder mij doorgaat, heb je geen toekomst. David die zegt het. De goddeloze die heeft veel smart. Uiteindelijk kom je verkeerd uit. Als het waar is wat er in deze psalm staat. Welgelukzalig is de mens die de Heere de zonde vergeeft. Als dat waar is, dan is ook dit waar. Rampzalig de mens die zonder het bloed van de Heere Jezus doorleeft. Geldt toch niet van u en jou? Dat zou toch ontzettend erg zijn? Bekeer je, zegt God. En er ligt ook een waarschuwing in toch voor de gelovigen. Om ook niet onze zonden te verbergen en daarin door te gaan. David heeft het ondervonden in zijn eigen leven wat er dan gebeurt. Staat ook in de Bijbel opgeschreven, gemeente, ook voor ons. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Laten we niet denken dat we beter zijn dan David. Maar laten we ook moedig bidden, ook vanmiddag, Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. De Heere geeft een rijke belofte. De goddeloze die heeft veel smarten. Maar die de Heere vrezen, die op de Heere vertrouwt, die zal de goedertierenheid omringen. En ik kan het maar kort even aanstippen, gemeente. Dat betekent de goedertierenheid van God, die gaat met je mee. Dat is de trouw van God aan zijn verbond, dat hij je niet loslaat. Elke dag in je leven, dan is hij er en dan blijft hij er. En hij maakt zijn werk af in je leven. Dat is geen geweldige boodschap. We hebben een volkomen zaligmaker. Ook al gaat het in ons leven door allerlei zorg en diepten heen. Ook al merken wij hier in ons leven op aarde. Het wordt minder, het wordt moeilijker. Al is er verdriet. Al is er pijn. Al zijn er soms van die onbegrepen wegen. Van je afvraagt, Heere, waarom doet u het zo en waarom gaat het zo in mijn leven? God is bezig om mij als zijn bruidsgemeente voor te bereiden op zijn komst, opdat ik hem zal ontmoeten. Nou, daar is de avondmaalstafel toch ook voor bedoeld. Om steeds weer en steeds meer te zien op de Heere Jezus. Op de toekomst die hij voor ons bereid heeft. Hij heeft immers toch gezegd, ik ga heen naar het huis van mijn vader. En als ik daar ben, dan zal ik plaats voor u bereiden. En als ik plaats zal gemaakt hebben, zo kom ik weder tot u. Opdat u ook zijn moogt waar ik ben. Gods goedertierenheid, Gods trouw blijft, omringt me elke dag. Kijk, zo laat de Heere vandaag ook zien, gemeente, dat hij de getrouwe is. En dat de Heere Jezus Christus, die bruidegom van zijn kerk is, die zijn bruidskerk vasthoudt en leidt. Dwars door alle stormen van dit leven hier op aarde in deze wereld heen. Maar ook dwars door de stormen van ons eigen leven heen. Hij heeft immers gezegd, ik heb u lief. met een eeuwige liefde. Daarom heb ik je getrokken. Daarom ben je van mij. Zou ik je dan weer loslaten? Nee. Gods goedertierenheid is en blijft tot in eeuwigheid. En kun je dan voorstellen, gemeente, als je daar zicht op mag krijgen, of weer opnieuw zicht op mag krijgen, dat David dan aan het einde van deze psalm zegt: verblijd u in de Heere en verheugt u gij rechtvaardigen en zing vrolijk al gij oprechten van hart. Verblijd u in de Heere. Paulus die schrijft dat ook aan de gemeente van de Filippenzen. Verblijd u in de Heere ten allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. En wat is dan die blijdschap? Nou, u weet misschien ook wel dat het woord voor blijdschap en het woord voor genade in het Nieuwe Testament aan elkaar verwant zijn. Genade geeft blijdschap. Nee, dat betekent niet dat het in je leven allemaal gemakkelijk is. En misschien zie je er wel tegenop om de kerk weer uit te gaan en het leven weer in te gaan vandaag. Omdat je weet van die zorgen die er zijn. En omdat je weet van die problemen waar je mee te maken hebt. En omdat je weet van dat verdriet wat je met je meedraagt. En wat soms zo zwaar weer kan zijn. Soms heb je in de kerk het gevoel alsof de Heer het even van je afneemt. En dat je mag ervaren, het is de Heere die me in de ruimte stelt. En dat ik nu mag ademhalen na zoveel bange tegenspoed. Maar als ik het leven weer inga met al zijn moeite, met al zijn zorg. Geeft dat dan blijdschap? Nee. Die blijdschap vindt ook niet zijn grond in wat je allemaal meemaakt en beleeft. Aan moeilijke dingen of aan mooie dingen uiteindelijk. Die blijdschap vindt zijn grond in God zelf, in wie de Heere is. God die mij de zonde vergeeft. Ik die de eeuwige dood verdiend heb, mag door het kruis van de Heere Jezus eeuwig leven. Dat is toch niet te bevatten. God me vrij spreekt van schuld en straf. Dat als ik straks voor de rechterstoel van de Heere Jezus Christus sta, dat ik niet uit zijn mond hoor, gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Ga in de buitenste duisternis. Dat zou wel verdiend zijn. Maar dat ik uit zijn mond mag horen, komt in. Gij gezegende van de Vader. En beërft het koninkrijk dat u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Genade. Dat God mij dat schenkt. Niet om wie ik ben of wat ik gepresteerd heb. Maar omdat er in zijn hart naar zijn eeuwig welbehagen, eeuwige liefde is. Tot mij. Zing vrolijk. Verblijd u in de Heer. Kijk, dat is iets van wat Habakkuk zegt. Al zou er geen vrucht aan de wijnstok meer bloeien. En zou er niks meer aan de vijgenboom te zien zijn. En al zouden alle stallen leeg zijn. En alle schuren leeg zijn. Er is geen vee. Er is hongersnood. Het leven op aarde is bijkans onmogelijk geworden. En toch zal ik mij verheugen. In de Heer. In de God van mijn heil. Kijk, gemeen, dat is wat God wil bevestigen op zo'n avond als zondag. De blijdschap in hem. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. Door het zien op de Heere Jezus, op dat ene volmaakte offer. Dat ik in het hart van God weer mag kijken. God die gedachten van vrede heeft. God die zegt, ik heb je lief. Met een eeuwige lief. Niet dat ik God heb lief gehad. Maar hij heeft mij lief gehad. Hij is de eerste. Deze God is onze God. Deze God is onze zaligheid. Is deze God u en jouw God gemeend. Dan heb je toekomst. Deze God Deze drie enige God en die volle zaligheid in deze drie enige God heb ik u en jullie in de achterliggende 25 jaar mogen verkondigen. En het is echt mijn verlangen dat u en jullie allemaal deze God kennen. De vreugde in deze God door de Heere Jezus mogen beleven. En dat je niet zonder de Heere verder gaat en verder leeft. Och, dat ik hier 25 jaar ben, dat is niet zo belangrijk. Het is veel belangrijker en daar gaat het om. Deze God die ik jullie en u mag aanprijzen. Als een God van volkomen zaligheid. Hebben we dan niet reden om zijn naam te loven? Dat door ons heen de wereld zal horen. Dat deze God onze God is, de levende God. Die werkelijk toekomst geeft in een ondergaande wereld die naar het einde gaat. Maar dat wij mogen uitzien naar die grote dag dat Hij zal komen. Onze Heere Jezus Christus op de wolken des hemels. En dat we dan eeuwig verheugd zullen zijn en voor eeuwig Hem de dank en de lof zullen toebrengen.